De brief van Paulus aan de Filippenzen staat erboven. Meer specifiek geschreven aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Dat is Filippenzen 1, vers 1, waar dat zo staat. Het is een van de vele, verhoudingsgewijs, brieven die wij van de apostel Paulus hebben. Het is lang niet de eerste in onze Bijbels. Het is ook lang niet de laatste trouwens. Maar hij neemt een plaats in het geheel van deze nieuwtestamentische brieven. En als ik zeg nieuwtestamentische brieven, dan denk ik tegelijkertijd, nou ja, wat ons aan nieuwtestamentische bijbelboeken is overgeleverd en wat wij kortheidshalve dikwijls gewoon het Nieuwe Testament noemen, bestaat in feite uit 5 min of meer historische boeken en 1 volstrekt profetisch boek, helemaal aan het eind. En daartussenin vinden we uitsluitend brieven. Ik heb niet de bladzijden geteld, dus kan ik niet zeggen of het het grootste deel is of niet. Maar wat het de boeken als zodanig betreft, het grootste deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, het grootste aantal, komt tot ons in de vorm van brieven. Dat is volstrekt anders dan in het zogeheten Oude Testament, waarin weliswaar in het historische verband af en toe een briefje voorkomt, maar als onderdeel van een veel groter geheel. Maar het zou ons toch, en ik denk dat het een goede gelegenheid is om daar dan toch wel eens even bij stil te staan, zou ons toch op moeten vallen dat zo'n groot deel van het Nieuwe Testament tot ons komt in de literaire vorm van 1 brief. Want je kan een boek schrijven, maar je kan altijd nog nadenken over in welke vorm je zoiets giet. U weet, alleen maar brieven. Die worden verzameld, iemand zijn correspondentie wordt bij elkaar gegooid in een bandje, een mooie omslag eromheen, een kafje met een artikeltje erop en dan heeft het literaire waarde. Ik weet niet waarom, maar toen maar. Dan heb je nog de vorm van dagboeken, dus tamelijk bekend, sinds de Tweede Wereldoorlog zeker, maar het is niet nieuw. U weet wel, dagboek. Hè? Maar je kan ook een heel boek schrijven in de vorm van 1 brief. Ook in de vorm van een open brief. Je kan hem dan nog in de krant publiceren aan het volk van Nederland. Maar dat is een vorm waarvoor gekozen wordt, uiteraard. Een literaire vorm, zo doe je dat. Wat het Nieuwe Testament betreft, het komt in grote delen, eigenlijk in het algemeen, tot ons in brieven. Je moet namelijk eerst een historische achtergrond hebben. Die vind je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat noemt men de evangelisten. Daar ga ik nou verder niet op in, maar dat zijn we zo gewend, de evangelisten. Waarom ook niet? Ze melden allemaal de opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee het bereikte einddoel. En dat is wat evangelieprediking nou eenmaal is. Maar ze beschrijven populair gezegd de geschiedenis van de Heer Jezus. Zij het dan wel erg sumier overigens. Maar niettemin, in essentie doen ze dat. En eindigend feitelijk in zijn opstanding. En een enkele spreekt zelfs over zijn hemelvaart nog. Maar anders vind je dat wel in het vervolg erop, want je hebt 4 van die evangelie historische boeken, er komt er nog één. Er komt het boek Handelingen. Bijbelse verhouding hoor, van 4 staat tot 1, maar goed. Dan komt dat 5e boek, dat staat dan weer min of meer los van de 4. Daar komt alles in samen, zo hoort dat ook. En in dat 5e boek, daar lezen wij dan over, niet alleen over de opstanding, maar lezen we over het vervolg erop, de hemelvaart van Christus en vervolgens de prediking van het evangelie, hoe dat zo een beetje op gang gekomen is, waarbij de titel Handelingen der Apostelen toch wel een hyperbool is, denk ik. Een overdrijving, want je leest eigenlijk alleen maar over Petrus. Nou ja, Johannes is er ook nog even bij, maar die zegt niks. Die is er alleen bij Petrus. En dan hebben we nog een ene Jacobus. Van de 12 heb ik het erover. En die komt alleen voor omdat hij onthoofd wordt. En meer eigenlijk niet. Want er komen nog wel een paar andere mensen in voor. Dat is dan uiteindelijk Paulus. Maar ja, die horen niet tot de 12. Dat is als het ware een soort nieuw begin. Maar niettemin gaat het daar over de voortplanting, als dat het goede woord is, van het evangelie. En dat boek gaat, er heeft een open eind. Al heeft men het willen afhechten. Want het, zo noem ik dat, afhechten. Het is een open eind, maar er staat zo slordig. Die losse eindjes is dan even het aan elkaar gebreid. Maar het boek eindigt met Paulus in de gevangenis. Dat hij 2 jaar lang in zijn officiële gevangenschap alle ruimte gekregen heeft om daar het evangelie te prediken en wat het maar was allemaal. En daarna is het eind open. Toen heeft men er gauw van gemaakt en toen hebben ze hem gedood. En dan is daarmee het verhaal af. Maar ja. Dat geloof ik ook niet. Het is een open eind. Staat er ook niet bij hoe het verder gegaan is. Althans niet expliciet. En daar houd ik het vanavond maar op. Want in wezen die geschiedenis gaat natuurlijk nog tot vandaag door. Er wordt nog steeds het evangelie gepredikt. Nee, niet zoveel als wij zouden willen. En ook niet zo goed als wij zouden willen eigenlijk. En zeker met minder resultaat dan wij gewenst hadden. Mag ik hopen tenminste dat u er wat meer van gehoopt had. Maar het gaat nog steeds door. Dus dat is het open eind en dat is het dan. En dan hebben we helemaal aan het eind hebben we het boek Openbaring. Nou ja, ik moet volstaan met 1 of 2 zinnen. Omdat wat ik er ook van zeg, zal wel weer nieuwe vragen oproepen. Maar Openbaring meldt natuurlijk hoe het straks in de toekomst zo ongeveer verder gaat. Hier op aarde. En dat de Heer alsnog zal wederkomen. Degene die eind van het Lucas Evangelie, ik roep maar wat, dan wel begin van Handelingen ten hemel vaart. Daar staat deze Jezus zal al zo wederkomen enzovoort. En ik citeer gewoonlijk maar even gouden woorden van Jacobus in Handelingen 15. Na deze zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. En daarover gaat dan het boek Openbaring. Ik heb de laatste tijd, we hebben nog geen haast, ik heb de laatste tijd toch een paar keer zo een beetje gesproken over dat koninkrijk wat komen moet enzovoort. En daarbij heb ik geprobeerd uit te leggen dat men in het algemeen in het christendom daar helemaal niet in gelooft. In zo'n populair gezegd 1000-jarig rijk. En ik heb geprobeerd dat te argumenteren hoe dat komt. Dus niet omdat men moeite heeft met bijbelteksten, maar omdat men zichzelf als het koninkrijk beschouwt. En als wij het koninkrijk zijn, ja, dan hoeft het niet meer te komen. En gisteravond schoot bijna onder de tafel van het lachen. Maar dat mag niet, daar mag je niet bij lachen, want het is bloedernstig. Gisteravond zag ik toch even de presentatie van een nieuwe, van weer een nieuwe Bijbel. Nu in gewoon Nederlands. Godfried Boman zou zich in zijn graf omkeren. Die zegt, alles in Nederland moet altijd gewoon. Je mag er nooit versiering aan maken. Je mag nooit beeldspraak gebruiken. Het moet allemaal klein, mooi, gewoon. Het heeft geen enkele taal. Hè? En alles gaat met verkleinwoorden. U weet, een microfoontje, kopje, koffie, even een kopje koffie. Even een kopje koffie drinken, weet u wel. We moeten toch even een hapje eten. Hè? En dat, het moet allemaal klein, weet u wel. En dat met de Bijbel moet dat ook. Dat moet gewoon. Er is ook geen fatsoenlijke vertaling voor naar welke taal dan ook. Je zit er altijd naast als je het vertaalt. Maar het moet, nou moet de Bijbel gewoon, dat is nacht tot daar aan toe. Maar er werd even voorgelezen, het Onze Vader, in de gewone versie. En ik weet, heb je het ook gezien?
Dat heb ik niet gezien.
Nee?
Dat niet, nee.
Onze hemelse vader, en dan moet er eigenlijk komen, uw koninkrijk komen. Maar nee hoor, uw nieuwe wereld zal maar gauw moeten komen. En het eind staat dan, want van u is het koninkrijk En het eindigde met aan u is de heerschappij, of u heerst, of iets dergelijks. En dat bewezen ze dus even gauw, wat ik de laatste weken links en rechts gezegd heb. Men gelooft niet in dat koninkrijk. Men gelooft dat men zegt te geloven in een nieuwe schepping die gaat komen. En een beetje, Rooms-Katholiek eigenlijk ook, maar een beetje Calvinist, die weet niet beter dan de Heer komt wel weder, maar dat is op de jongste dag. En een koninkrijk, daarvoor komt niet meer. En herstel van Israël komt niet. En herstel van de troon van David in Jeruzalem komt niet. Dat heeft men allemaal weggeredeneerd. En als je dat wel gelooft, ben je een ketter. Zoals ik. Ben je een giliast. En dan weet je het wel als je giliast hebt. Ben, als je last hebt van giliast, wilde ik zeggen. Maar doe maar. Ze kennen het niet. Ze willen het niet. Enzovoort. En dus als ik nou zeg openbaring spreekt over hoe dat koninkrijk op aarde zal komen. Ja, oké, okay, nou ja, dat is dan de toekomst, maar dat weet ook bijna niemand meer. Maar zo steekt het aan elkaar, hè. Dat wil zeggen, historie uit het verleden gaat over in de prediking van wat gebeurd is en wat God tot stand gebracht heeft. Vervolgens inderdaad aansluitend, maar het staat dan helemaal achteraan, om voor de hand liggende reden, hoe dat nou verder zou gaan en zal gaan. Waarin uitdrukkelijk vermeld wordt, als ik het vertaal, althans interpreteer, waar uitdrukkelijk vermeld wordt dat talloze profetieën uit het Oude Testament wissenwaarachtig in de toekomst alsnog in vervulling zullen gaan. Omdat ze daar alsnog letterlijk geciteerd worden in Openbaring. Helemaal in het eind van de Bijbel. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En daartussenin, want ik moet het daar natuurlijk verder niet over hebben nu. En daartussenin vinden we het een en ander medegedeeld. En uitsluitend in de vorm van brieven. Waarom zou dat nou wezen? En vanwaar deze keus? Zelfs, want het is echt waar, zelfs de zogeheten brief aan de Hebreeën. Gewoonlijk, als ik die zou moeten bespreken, zeg ik, nou ja, dat boek is helemaal geen brief. Hè? Er zit geen adressering aan niks. Het is gewoon een essay. Is dat goed Nederlands woord? In de literaire wereld wel, hè. Het is gewoon een verhandeling over de opgestane Christus en over in welke positie hij is terechtgekomen. Namelijk als koning hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En wat daar in het algemeen voor de mens, dan wel voor de gelovigen, het gevolg van is. Een boek. Totdat je in het laatste hoofdstuk bent. Want dan blijkt dat het alsnog als brief beschouwd moet worden. Want dan doet hij nog de hartelijke groeten, waarschuwingen en in verband met persoonlijke of gemeentelijke omstandigheden. Kortom, ik kan rustig zeggen, al die Bijbelboeken komen tot ons in de vorm van een brief. Waarbij dan bij Hebreeën de adressering ontbreekt. Want ja, wat daarin staat, tot en met hoofdstuk 12 is het dan. Wat daarin staat tot en met hoofdstuk 12 is ook niet specifiek aan iemand gericht of zo. Het is gewoon een algemene uiteenzetting. Niettemin, de vorm officieel is wel degelijk een brief. En dat heeft men er dus ook boven gezet. De brief aan, ja, Hebreeën, wat dan maar wezen mogen. Maar dat is nou ook niet aan de orde. Waar het om gaat is dit. Brieven hebben als kenmerk dat ze niet voor iedereen bestemd zijn. Er staat een adressering op. Krijg je zo'n blauwe brief weer in de brievenbus, weet je wel. Kijk altijd heel nadrukkelijk of je niet toevallig toch voor de buurman bestemd is. Maar ja, maar het staat erop. En het gebeurt me ook wel dat ik een brief voor de buurman openmaak, hoor. Of van iemand die twee straten verder woont of zo. Want ja, posterij is ook niet meer wat het geweest is. Toch? Maar vooruit. Maar brieven hebben een adressering. Sterker nog, brieven hebben in de eerste plaats ook een afzender. Die afzender is bij de zogenaamde Hebreeënbrief eigenlijk niet van belang, hè, wie het geschreven heeft. Daarom staat het er ook niet bij. En daarmee kun je tot vandaag discussiëren over de vraag, misschien wel promoveren zelfs over de vraag wie dat eigenlijk geschreven heeft. Maar het is voor de inhoud verder niet van belang. Maar in het algemeen, brieven hebben een afzender. Je wilt toch weten waar hij vandaan komt. De Belastingdienst is zo aardig om een specifieke blauwe envelop te gebruiken. Dan weet je waar het vandaan komt. Toch? Nou ja, van anderen staat er nooit wat op. Dan is een verrassing, moet je hem eerst openmaken. En het overkomt mij nog wel eens, dat kan ik er ook wel bij zeggen, dat ik brieven krijg en dan lees ik eerst de afzender en soms maak ik ze dan niet eens open. Dan gaan ze meteen...
Nationaal Postkantoor.
Ja, die ook, ja, ja. Dan gaan ze meteen in het vierkante archief. Ja. Dat is een kartonnen doos die eens in de week geleegd wordt. Nou, ik geloof 2 keer in de week tegenwoordig. Maar goed, zoiets. Dat wil je helemaal niet lezen. En dat gebeurt me bij de e-mails ook, hoor. Meteen, delete. En voor sommigen, niet delete. Dat wil zeggen, ik lees ze niet, maar ik gooi ze meteen in een speciale bak. Wie weet, heb ik het nog eens nodig, want het is wel eens voorgekomen. Maar dat zijn dingen die ik niet lees. Heeft geen enkele zin. Onbelangrijk, weet ik veel wat het maar wezen mag. Het gaat erom van wie het komt, toch? Ja, en vervolgens voor wie het bestemd is. Want, en ik hoop dat u uw best doet om mij te begrijpen. In het algemeen is het zo dat, hoe zal ik het zeggen, dat tegenwoordige waarheid... Nou, leen ik een uitdrukking van Petrus, uit 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. Dat wil zeggen, bijbelse waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd, dat die niet voor alle mensen bestemd is. Nee, wij zouden misschien willen dat het voor alle mensen was, maar daar gaat het niet over. De Bijbel is de openbaring van God zelf. En het staat nog even ter discussie of wat hij te openbaren heeft wel voor ieders oren bestemd is. Dat kun je je toch voorstellen, hè? Of moet ik het langzaam doen? God riep Abram uit Ur der Chaldeeën. De man ging op stap. In het geloof staat zonder te weten waar hij komen zou. En toen hij er 1 keer was, sprak de Heer weer tot hem. Bij meerdere gelegenheden, dat is juist. Maar wat de Heer tot hem zei, was ongeveer dit. Omdat je gehoorzaam bent enzovoort. Op grond van geloof. Dat is in ieder geval wat het commentaar is in Hebreeën 12 daarop. Op grond van je geloof zal ik je zegenen. Gij en uw zaad na u. En dat zaad en gij en uw zaad zal zijn tot, wat was het ook weer? In u en uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat soort dingen meer. Er waren uitspraken die waren niet voor anderen bestemd. Het was alleen specifiek voor Abraham. En zijn zaad. Of je neemt 2 Samuel 7, het Davidisch verbond. We hebben er nog een paar zo, maar dit zijn toch opmerkelijke dingen. Davidisch verbond. En de Heer zegt tot David, vanwege dat goede idee van je om een tempel te bouwen, moet je in de eerste plaats zeggen, dat is het slechte nieuws, dat ga je niet doen. Maar je zoon wel. Daar heb je al verschil. De een is voor de een bestemd, de ander voor de ander. En het goede nieuws is, weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. Alleen toen bleek het een niveau hoger te zijn. Want toen ging het over het Davidische huis. Koningshuis wel te verstaan. 2 Samuel 7. Om maar eens wat te noemen. Nog een, die is misschien... Die zal ook wel omstreden zijn, maar dat kan ik ook allemaal niet helpen. De Heer zei tot Israël... Dat ze zouden uitgaan uit Egypte achter Mozes aan. Ze moesten verzamelen bij den berg Sinaï. En daar zou de Heer tot hen spreken. En dat is ook wat hij deed. En toen zei hij, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. En daarna zei hij, en gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet zus en gij wie niet. Jullie, die ik uit Egypteland heb uitgeleid. Dat volk. Maar het was niet bestemd voor enig ander volk. Nee, leden van andere volken konden tot dat volk Israël toetreden. Konden daarin opgenomen worden. Dus iedereen kon er deel aan hebben als hij dat zou willen. En in de geschiedenis gebeurde dat ook wel. Het wordt ook in de Bijbel vermeld. Maar niettemin, het was voor Israël. Hij gaf hun de wet. Later in het Nieuwe Testament wordt die geschiedenis nog enige malen aangehaald. En dan wordt het precies zo gezegd. Het is alleen maar voor Israël. En wat Nieuwtestamentische waarheid betreft... Ach, we zullen het er vaker over moeten hebben. Maar ik probeer het nu maar even... Nieuwtestamentische waarheid houdt ongeveer dit in... dat het licht was in de wereld. Johannes 3. Het licht was in de wereld en u weet wie dat licht was. U weet, het is beeldspraak, dat mag niet meer, want het moest uit de Bijbel weg. We moeten een gewone Bijbelvertaling hebben. Hoe ze dat met dit soort schriftgedeelten gaan doen... ik denk dat ze hele hoofdstukken eruit moeten halen. Alle gelijkenis is beeldspraak, moet er ook uit dan.
Dat zijn voorbeelden.
Ja, het is de uitgebreide beeldspraak. Israël is een uitgelederde wijnstok. Hoe gaan ze dat vertalen? Nee, maar goed, het interesseert me eigenlijk helemaal niet, hoor. Maar, Bijbel, hè. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zo zie je de nadelen van de democratie. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht... Want hun werken waren boos. Ik citeer dus Johannes 3, vers 19. En nu ik hem voor me heb, realiseer ik me dat ik even een paar versen eerder had moeten beginnen. Want daar staat precies wat ik wilde gaan zeggen. Namelijk, het licht was in de wereld, de mensen wilden het licht niet... en toen heeft de Heer het licht uitgedaan. In het Johannes-evangelie, leest u het maar eens door, kom je dat ook regelmatig tegen. Over de zoon des mensen die zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Nog een kleine tijd ben ik bij u lieden en dan zal ik heen gaan. En dan zeggen die Joden, waar zal hij heen gaan? Dat we hem niet kunnen volgen. Het licht trok zich terug uit de wereld. En dat is ook wat in de praktijk gebeurd is. En wat het betekent... is simpelweg dit, dat sinds die dagen, sinds de eerste komst van Christus... en daarmee ook sinds de generatie die erop volgde van die apostelen... de Heer zich niet meer openbaart aan de wereld. Hij heeft tot de wereld niks meer te zeggen. Zijn laatste woord heeft hij gezegd. En daarna is hij vertrokken. Dat is historie. Maar het is ook Bijbelse leer. Een leer die zegt dat op grond van het ongeloof van Israël... dan wel eigenlijk van het Joodse volk, maar vooruit... op grond van het ongeloof van Israël... zei de Heer, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. Ik zal niet naar hen horen als ze vanwege het kwaad tot mij zullen roepen. En ik ga kijken. Ik bekijk het wel. Als je nou gewoon Nederlands wil hebben. Oké, dat kan ik ook hoor. De Heer zei, ik bekijk het wel. Ik zie wel hoe het afloopt. Staat in Deuteronomium. 32, denk ik. Ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. En dat was het dan. En dat vind je vele malen in de Oud-Testamentische profeten terug, dat het zo zou gaan. En in het Nieuwe Testament wordt het zelfs ook meteen aangekondigd. Meteen al in Matthäus, waar immers gesproken wordt, ja, en Lucas, maar dat zijn twee van die lange uitgebreide evangeliën, daarom noem ik die, maar de andere net zo goed, waar gesproken wordt over de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is waar wij in leven vandaag. Waarin er wel degelijk zo'n koninkrijk officieel bestaat. Wat het in de praktijk betekent, hebben we het nog niet over. Waarbij officieel zo'n koninkrijk bestaat, maar waarvan een koninkrijk waarvan tot vandaag officieel, net zo officieel, niets te zien is. Tot ergernis van vele gelovigen, want die willen graag wat laten zien. Maar dat gaat niet lukken. Domweg niet. Nee, je kan iemand wel gaan uitleggen dat je leven zo veranderd is en dat je zo blij bent. En dat komt om wat de Heer in je leven gedaan heeft. En dat zal ook wel zo wezen, maar ik ken heel wat andere mensen die kennen de Heer niet en die zijn nog veel blijer. En die gaan huppelen door het leven enzovoorts. Wat wou je bewijzen? Ik ken er ook die zeggen, de Heer heeft mij genezen. Op maar meteen zeggen. Ze zegt, de Heer heeft mij genezen. Ik ken een heleboel mensen die zijn ook genezen. Die geloven niet dat de Heer dat gedaan heeft. En ik ook niet trouwens. Maar vooruit. Wat wou je bewijzen? Ik zeg niet dat het niet gebeurt. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Ik zeg alleen, je kunt er niks mee bewijzen. Ik heb ook mensen gekend die spraken in tongen. Dat was dan een bewijs van vervulling met de geest. Maar men weet kennelijk niet dat in heel wat andere zogeheten religies men precies hetzelfde doet. En ik ken er zelfs, die zijn helemaal niet religieus en die doen het ook. Ja, en hoe zou je het verschil weten? Is niet te doen. De Heer verbergt zich vandaag, dat is het punt. En een heel goed argument uit de praktijk is natuurlijk de geschiedenis van het christendom. Waar was de Heer dan in de dagen van de christenvervolgingen in de eerste eeuw, in de Romeinse tijd? Waar was de Heer dan in de dagen van de kettervervolgingen, in de dagen van de reformatie? Een variant die ook regelmatig voorbij komt is deze. Waar was de Heer dan in de dagen van de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging onder het nazisme? Wat was hij dan? Wat doet de Heer dan? En ik ben daar vrij laconiek in. Mijn eerste antwoord is niks. Hij doet niks. Ongeveer wat hij beloofd heeft. En in mijn tweede antwoord, en ik haast me mijn tweede antwoord te geven, al zou ik liever wat langer wachten. Maar het tweede antwoord is, voor zover de Heer wat doet, laat hij het niet merken. Dat wil zeggen, doet hij het in het verborgene. Want dat hoort bij een verborgen koninkrijk. Bij de verborgenheden van het koninkrijk. Waarbij je ook zelf zei, dat is het Lucas-evangelie waarin dat staat. Het koninkrijk is niet van hier en het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Een tekst die aangegrepen wordt door al diegenen die liever helemaal dat koninkrijk op aarde helemaal nooit willen zien. Maar ja, daar zijn te veel andere schriftplaatsen die dat dan toch uitgebreid zeggen dat het wel komt. Die zijn waarachtig wel. En ik weet dat dit hard is, maar ja, het is toch waar het over gaat. Voor zover de Heer wat vandaag doet, u wordt geacht dat we zijn een beetje evangelisch, zal ik maar zeggen. Dus ik weet niet hoeveel, dus ik noem maar een beetje. En dan zeg ik, u weet toch hoe dat gaat bij predikingen het evangelie, waarom doen we dat? Om de wereld te verbeteren? Om een koninkrijk op te richten in de wereld? Om het koninkrijk uit te breiden in de wereld? Het is toch de oproep aan een zondaar om te komen tot onderwerping, weliswaar aan de koning. Al zullen we die woorden niet zo vaak gebruiken, denk ik. Maar toch aan de Heer Jezus Christus. Hem als Heer te erkennen, ja, als koning, verlosser, hoe het maar heet, met als gevolg dat zo iemand die tot geloof komt, zoals wij mag ik hopen, met als gevolg dat wij daarmee de wereld de rug toekeren. Of zoals er staat in Galaten 1 vers 4, de Heer Jezus heeft zich voor ons, niet voor hun, voor ons, gelovigen, overgelaten 1 vers 4. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Hetgeen betekent dat hij aan ons iets doet, maar niet aan de wereld. En er staat bij wat hij doet, namelijk opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij haalt ons eruit. En later, in het eind van de Hebreeënbrief, lezen we glashard: laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hij haalt ons eruit. Dat is de prediking van het evangelie. Het is wat Jacobus zei, maar ik citeerde hem er straks ook al even, of althans ik haalde hem aan. Het is wat Jacobus zei, daar in Handelingen 15. God heeft in onze dagen eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat hij doet. Hij verzamelt zich een gemeente van eerstgeborenen. En die gemeente zou in de toekomst, in zijn wederkomst, betrokken zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar niet nu. Heb je dat nog? Wij worden geacht in de wereld vreemdelingen en bijwoners te zijn. Die hebben we achter ons gelaten, zijn we uitgestapt. En daarom zingen wij fors, sinds de Zingende Zusjes in elk geval zingen wij... sinds zuster Alt zingen wij... Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Of we zingen, dat is iets ouder... Er is uit 's werelds duistere wolken... Ik weet niet waarom we dat alleen met kerst zingen, maar... Een licht der lichten opgegaan. En wat er nog, er moeten nog veel meer van die liederen zijn die me nou niet te binnen schieten. Ik ben altijd blij met die liederen, omdat ze bevestigen dat wat ik nu zeg, dat dat oud is. Hè? Dat ik het niet uitgevonden heb, dat is van oudsher altijd bekend geweest. Hè? Want het punt is, de wereld leeft in duisternis. En de bedoeling is ook dat het zo blijft. Nou ja, tot in de dagen waarin de Heer zelf alsnog... als het licht der wereld zal verschijnen... maar nou hebben we het over zijn wederkomst... die grote kracht en eerlijkheid. Maar het is niet de bedoeling... dat al die mensen in duisternis blijven. Als zodanig. Dat wil zeggen, de wereld als zodanig. Wel, maar elk mens in die wereld... heeft de gelegenheid, de mogelijkheid... om te komen tot dat licht... Wij zouden overgezet worden ook alweer uit de tegenwoordige boze eeuw en uit de legerplaats. Of anders, weer een andere tekst, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die was van Petrus, deze uitdrukking, toch? Of uit het rijk der duisternis, of hoe heet het in Colossense 1? Nou ja, ik kom er nog wel op, een keer. Hij haalt ons eruit. Heb je dat nog? En de bedoeling is dat die nieuwtestamentische waarheid... dat is dus die waarheid die ons leert wat de Heer doet vandaag. Dat die is niet bestemd voor de wereld, maar alleen voor de gelovigen. Hij zou met zijn woord, het woord van Christus, dan wel met het profetisch woord... zou hij in onze harten schijnen. Schijnt als licht in een duistere plaats, namelijk in onze harten. Hebben we die nog tot zover? Ja, het geeft misschien een wat vreemd. Christenen zijn altijd erop uit, zeker in hun publicaties. Dat is prediking, maar ook geschreven publicaties, tijdschriften. Ze zijn er altijd op uit om in de wereld iets tot stand te brengen. Is dat dan slecht, vraagt u mij misschien. En dan zeg ik, nee, dat mag gewoon. Prima. Maar hoe je mensen ook helpt, ze niet tot geloof komen, zijn ze verloren. Voor God zijn ze sowieso dood. En je kan ze wel helpen, en dat is misschien ook nuttig, want daar wil ik geen uitspraken over doen. Natuurlijk is dat wel nuttig, zo hier en daar. Maar u weet toch ook dat de wereld zelf ook zijn hulporganisaties heeft en zo? Dat is niet specifiek christelijk. Specifiek christelijk is dat je die mensen die in nood zijn, dat zijn ze allemaal dus, want ze leven in duisternis, Ze weten niet waar ze vandaan komen. Ze denken dat ze van de apen afstammen. Of uit de boerenkool, weet je veel. En ze weten niet waar ze naartoe moeten. Waar moet het naartoe? Dat is de bekende filosofische vraag. Dat weten ze niet. En dan gaan ze wel samen op weg. Maar ze weten niet waar vandaan en waar ze zijn en waar ze naartoe moeten. Dat is onbegrijpelijk, vind ik die dingen persoonlijk. Maar vooruit. Ze zijn in nood. Ze zijn verdwaald. Lost heet dat in het Engels. En dat vertaal je weer met verloren. Toch? En wat doe je? Je schijnt hen bij met het licht. Of je roept ze en zegt, kom hier, met licht. En als ze niet willen, dan blijven ze in die duisternis. Maar dat is in overeenstemming met de wil van God. Als ik het populair zeg, in gewoon Nederlands. Ze hebben 6000 jaar de Heer. Februari was minder. 4000 jaar lang de Heer tegengesproken. Niet naar hem willen luisteren. En toen zei de Heer: Oké, dan niet. En dan ga je gang. Zoek het dan maar een poosje zonder mij uit. En dan bekijk ik het wel. Kun je zien wat er van komt? Dat is niet best. Hè? En dat is wat hier in Johannes. Ik had hem alweer weggeslagen. Maar wat in Johannes 3 staat: hè? Daar staat dat de ongelovige mens leeft onder het oordeel Gods. Het wordt zelden zo gelezen, maar het staat er echt. Die bevindt zich onder het oordeel. Het staat letterlijk in de Statenvertaling. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Let op de tegenwoordige tijd. Het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Het staat niet, zal niet worden veroordeeld. Dat is misschien zo, maar dat staat er niet. Er staat, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft onder dat oordeel van God. Lees het maar na, wat er staat. En daarnaast is er maar één goede vraag daar. En die vraag is, over welk oordeel gaat het? Nee, ik heb er als jongen ook zelf moeite mee gehad, hoor, met die verzen. Van ja, als iemand die niet gelooft, dan al veroordeeld is. Hoezo kan hij er dan alsnog onderuit? Maar het is maar de vraag over welk oordeel het gaat. En dan staat er gewoon achter. Ja, want er staat er, dit is het oordeel. En Johannes praat geen gewoon Grieks. En dus ook geen gewoon Nederlands. Maar wat hij zegt is, dit is het oordeel. Dat gewoon dat licht weer uitgedaan heeft. Ze wilden dat licht immers niet. En zo is het gekomen. Ik bedoel, sindsdien weten wij niks meer. En het verbazingwekkende is dat wij mensen ook helemaal vergeten zijn wat er vroeger was. Hè? En wij staan verbaasd bij bepaalde ontdekkingen uit de archeologie enzovoorts. Dat kan toch helemaal niet? Dat hadden ze vroeger toch niet? Dat is toch pas een uitvinding uit het jaar enzovoort. En dat kunnen ze toch nooit zo lang geleden al gehad hebben? En u zit me aan te kijken, waar heeft hij het over? Maar ik zou eigenlijk moeten vertellen dat er net weer door Wim de Goeie, door Vlichters, zo'n boek is vertaald en uitgegeven. Vertaald door Jitske. Al het meeste van u bekend. Ja, Jitske. Die heeft dat vertaald. Op verzoek van Wim de Goeie. Een boek van Jonathan Gray. De hele boek staat vol met allerlei. Het is niet een verhaal, maar het boek staat vol met allerlei archeologische vondsten. Uit het verleden. Hij zegt dan dat is van voor de vloed. Hij zegt er niet bij welke, maar van voor de vloed. Enzovoorts. Het is verbijsterend. De man is archeoloog. Doe maar. Ik bedoel, wij zijn dat kwijtgeraakt. Wat de mens vroeger deed en kon. Wij weten er niks meer van. Kennis van de mens is verdwenen. Populair is ook, of algemeen bekend is ook, dat dat zo rond die dagen. Er steekt soms een paar honderd jaar tussen, maar niettemin zo rond het begin van onze jaartelling ook inderdaad de grote bibliotheken ter wereld, want die waren er heus hoor, 2 jaar geleden. Nee, niet in Drachten, maar. Nee, ik wilde zeggen Spakenburg, maar soms ben ik een beetje verdwaald. De navigatie loopt niet helemaal goed. Maar de. Maar die bibliotheken die er waren, die zijn verbrand. Zijn verwoest geworden. Van Constantinopel, van Alexandrië, van Jeruzalem. Was nog wat, maar toen maar weer. En men is het dus kwijt. We kennen alleen maar wat kopieën van wat vroeger gepubliceerd is geworden. Delen daarvan. We hebben een legendarische Manetho uit Egypte. Maar van zijn werken hebben we niet meer. Alleen sommigen hebben een alinea overgeschreven. Dat is plagiaat dan natuurlijk. Dus onwetenschappelijk. Maar goed, laat maar zitten. Maar we hebben hier en daar een regeltje enzovoorts. We zijn het kwijt. Het is weg. En hier in Europa braken de duistere middeleeuwen aan. Dat weet ik toch. Wel, alles zoek. En ik ben ervan overtuigd dat dat is wat God gedaan heeft. Als je de kennis verwerpt, als je kennis van mij verwerpt, neem ik jullie kennis weg. Staat trouwens gewoon in 1 Korinthe 1, hoor. Als aangekondigd in het Oude Testament, en dan 1 Korinthe 1, enzovoort. God zou de wijsheid der mensen teniet doen. Aangezien namelijk de menselijke wijsheid hen niet tot God heeft geleid, heeft God de menselijke wijsheid teniet gedaan. Dat betekent in het algemeen verwoest, weggenomen. En vervangen door de dwaasheid der prediking, staat er. Zoek het maar eens uit. Dat is Gods wil dat de mensheid niet weet. Maar aan de andere kant, logischerwijze, weer Johannes 3. Wie niet gelooft, leeft onder dat oordeel. Dit is het oordeel dat God het licht heeft uitgedaan. Maar van de gelovigen staat, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft niet onder dat oordeel Gods. Wie gelooft en wil weten, kan weten, want er is maar één bron. En dat is dat woord van God. De vrezen des Heren immers, dat weet u, is het begin der wijsheid, is de basis daarvan. En wie mij vroeg zoeken, de wijsheid, zullen mij vinden en dat soort dingen meer. Alleen dit is je enige bron. Dat je het hier en daar bevestigd ziet om je heen, in de wereld en in de geschiedenis, geef het meteen toe. Ja, zeker wel. Maar dat is niet de bron. De bron is inderdaad de Bijbel. En het hele punt is dat dus tegenwoordige waarheid, om zo te zeggen, alleen bestemd is voor degene die geloven. En daarom komt het tot ons in de literaire vorm van een brief. Het is niet noodzakelijk. Maar daar kun je toch voor kiezen om dingen op een bepaalde manier te produceren. Nou, dat is wat God gedaan heeft. En dus krijgen we nieuwe testamentische boeken in de vorm van brieven. Het is niet bestemd voor de weer. Iedereen kan het lezen, hoor. Dat maakt verder niet uit. Maar het is in de vorm van een brief. En het is bestemd slechts voor de geadresseerden. Dat wil zeggen in het algemeen voor gelovigen. Want het is niet de bedoeling dat een ongelovige wereld weet wat er gebeurt en wat er in de toekomst zal gebeuren. God verbergt zich. Er heeft ruimte gelaten voor het rijk der duisternis, voor de Satan dus ook, om zijn gang te gaan. En die gaat ook zijn gang. Hij doet ook zijn ding. En wat ons betreft, nou ja, wij zouden in de eerste plaats onze harten openstellen voor het licht van het woord van God, ons door hem laten onderwijzen. Betekent ook dat we hem zouden dienen. In de eerste plaats zo, maar vervolgens ook in onze levenswandel. En hij heeft beloofd om ons te geven wat wij nodig hebben daarvoor. Hij heeft ook beloofd aan de gemeente te geven, sommigen tot die, sommigen tot zus en sommigen tot zo. Dat wil zeggen, hij stelt personeel aan. Dat vinden wij heel vervelend, want we doen dat liever zelf. Daarom stichten we kerkgenootschappen, stellen we statuten op en een kerkelijke rechtbank en procedures van hoe. Hè? Het is allemaal zo'n verschrikkelijk gedoe. De Heer zou geven. Ik roep wel eens, de Bijbel zegt dat alle gelovigen priesters zijn. Maar aangezien wij dat niet wenselijk achten, hebben wij zelf priesters aangesteld. En daarmee iedereen die niet aangesteld is, gedisqualificeerd. Zodat je in de Rooms-Katholieke Kerk weliswaar priesters hebt, Maar dat betekent dat al die anderen, die zijn het dan dus niet meer. En zo doet men dat weg. Heb je dat nog? En als de Heer een oudste geeft, nou, een herder dan. Dat staat in de Bijbel. De Heilige Geest stelt iemand aan tot herder. Dat staat in de Bijbel. Als de Heer dat doet, dan zeggen wij, doen we het zelf wel. Dus we wijzen zelf een pastoor aan. We noemen dus herder in een andere taal. In gewoon Nederlands heet het dan pastoor, weet u wel. Maar goed, dan stellen we er zelf één aan. En dan zijn alle anderen weer gedisqualificeerd. Zo werken die dingen. Maar waar het over gaat, is dat de Heer een werk zou doen in onze dagen. En het werk dat hij doet, is niet aan de wereld. Helaas, want dat hadden we toch zo graag gewild. Maar hij doet het aan de gemeente. Helaas, want daar zouden we liever zelf aan werken. Kortom, in de praktijk weet bijna niemand iets over het tegenwoordige werk van Christus. Dus lees je in de christelijke publicaties altijd van mensen die daar niet door gehinderd worden. En die beweren dat de Heer hen gezegd heeft wat hij nu weer wil. En dan komt hij ons vertellen wat we doen moeten, want de Heer wil het. Enzovoorts. En ik word er zo moe van. En ik word ook een beetje ouder, dus dan word ik langzamerhand ook wat cynischer over. Van, ja, alweer, leren ze het dan nooit? Nou ja, ze leren dat dus ook niet. Ze weten niet wat de Heer doet vandaag. Zijn gemeente bouwen. Dat is wat hij zou doen en hij zou de ruimte geven. Hij zou de gelovigen opvoeden tot zoonschap en dus zouden wij hem de ruimte geven in onze levens, opdat wij zouden leren verantwoordelijkheid te dragen. En niet anderen zeggen wat ze doen moeten, maar zelf onze verantwoordelijkheden kennen. Want dat is wat de Heer ons leert, volgens de Bijbel. En daar gaat inderdaad... Gaan inderdaad die brieven allemaal over. En niet alleen de Filippense brief. Maar die vorm alleen al moet je alarmeren. Hoezo in die vorm? En het antwoord is, omdat het niet voor de wereld bestemd is. Die hoeven het niet te weten. En iets dergelijks geldt trouwens voor openbaring ook nog. Dat is dan in het algemeen niet in de vorm van een brief. Hoewel dat daar ook voorkomt in hoofdstuk 2 en 3. Maar dat komt dan weer in de vorm van symboliek. En dat is alleen bestemd voor degenen die geacht worden Bijbelse beelden te kennen. Omdat ze de voorgaande 1150 bladzijden ook gelezen hebben. Het is niet bestemd voor de wereld. Toch? Wij gaan toch ook hoe heet ze, de muzelmannen, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Islamisten, ze verzinnen elke keer een ander woord. Mohammedanen, daar zijn ze ook niet blij mee als je dat zegt. Maar je gaat toch die mensen niet vertellen dat die islamitische staat, dat gaat lukken? En dat de Bijbel zegt dat inderdaad een wereldomvattende staat zal worden? Dat ga je ze toch niet vertellen, of wel? Nou, waarschijnlijk niet, nee. Nee. Maar dat hoeven ze ook niet te weten. En Poetin vertellen dat hij... als hij het beleven mag, als hij het lang genoeg leeft... maar dat zijn opvolgers straks Jeruzalem zullen verwoesten. Maar het staat wel in de Bijbel, hoor. In hoge mate in de vorm van visioenen weer. Bedekt. Maar bedoeld slechts voor degene die eerst, en dit is elementair dit, die eerst tot geloof komen. Ik heb vroeger ook wel eens gedacht, ja, je legt het de mensen uit en dan komen ze wel tot geloof. Maar dat is niet zo. Ze moeten eerst tot geloof komen, dan kan je wat uitleggen. Natuurlijk, je kunt uitleggen wat je predikt. En waarom je zou moeten geloven in de Heer Jezus Christus. En dat de enige weg tot behoud is. En dat soort dingen meer. En voor sommigen bevat de Bijbel niks meer dan dat. Dan ben je ook gauw uitgepraat vervolgens. Maar de Bijbel bevat nog veel meer dan dat. Maar dat is niet bestemd voor ongelovigen. Maar alleen voor gelovigen. Die interesse hebben niet alleen in zichzelf, in hun eigen leven of behoud, maar ook interesse hebben in de Heer die hun redder is en in zijn plan der eeuwen. Kortom, die interesse hebben in de Bijbel in het algemeen. En daar is dat woord voor bestemd. Tot hen spreekt hij. door dit woord en door zijn geest. Weet u nog, hij zei tot zijn discipelen, hij zegt, ik ga wel heen, maar ik zal u een andere trooster zenden. En die zal u in heel de waarheid leiden. Het hangt samen met, ik heb u nog veel meer te zeggen, maar je kunt dat nu niet verstaan. Daar ben je nog niet aan toe, zei hij. Maar hij zal die andere trooster zenden en die zal u in heel de waarheid leiden. En op dezelfde avond zei hij in zijn gebed, dus Johannes 17, uw woord, o God, uw woord is de waarheid. En bij elkaar betekent dat dus, de geest zou ons leiden in dat woord van God. In, nee, niet een deel ervan, in heel de waarheid. Ook dat deel dat volgens de Bijbel zelf beschouwd wordt als een verborgenheid. Als dus verborgen voor de wereld als zodanig. Niettemin, hij zou ons daarin leiden. En eigenlijk is daarmee het complete tegenwoordige werk van Christus benoemd. Want al wat hij doet, hoe divers het ook wezen mogen, doet hij door zijn woord. Door de werking van zijn woord. Ik zeg altijd, als God wat doet, spreekt hij. Hoe dan ook, als hij wat doet, spreekt hij. Als hij de zeeën stilt, zegt hij, zwijg, wees stil. Toch? En als hij licht maakt, dan zegt hij, er zij licht. Dan is er licht. En als hij de tegenstander zal verdoen, is dat gewoon Nederlands? Bij ons wel, hè. Als hij de tegenstander zal verdoen, zal hij hem verdoen door de adem zijns monds. Kortom, als God wat doet, gaat het door zijn woord. Door zijn adem, door zijn leven. Zo schiep hij de eerste mens met zijn adem. En zo herschept hij de mens. Want het woord van God, namelijk het evangelie, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Kortom, wij zijn wedergeboren uit het onvergankelijke, eeuwigblijvende woord van God, zei Petrus. Begrijpt u een beetje waar het over gaat? Het is dat woord waardoor hij aan ons, in ons en uiteindelijk wellicht ook door ons werkt. Want er is geen andere optie. Dat is wat hij doet. En hij zou zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. En er komt verder niks aan te pas. Geen plannenmakerij, geen streberij, geen wereldbekering en wat het allemaal maar wezen mag. Niet zoeken naar erkenning of macht in de samenleving of iets dergelijks. Volstrekt, men ook volstrekt, altijd onbijbels. Wij leren iets heel anders. Wij leren ondergeschikt te zijn, onderdanig te zijn aan onze Heer. En rustig onze tijd af te wachten. Wij zijn kinderen Gods. En eenmaal komt de tijd dat wij tot zonen zouden worden gesteld. En dat is de tijd van onze heerlijkheid. Dat is ook de tijd van de prediking van het evangelie in de wereld. De openbaring van zijn koninkrijk en al wat ermee samenhangt. Maar dat is niet vandaag. En daarover gaan die brieven in het algemeen. En de Filippense brief zelfs in het bijzonder. Want als de Filippense brief samenvattend ons wat leert, dan is het dat wij dienstbaar zouden zijn. Hoe hoog onze positie ook eigenlijk is, vereenzelvigd met Christus aan de rechterhand Gods, als gemeente van eerstgeborenen, in de praktijk zijn wij niet verder dan dat we een gezindheid zouden hebben zoals die ook in Christus Jezus was. Namelijk die van dienstbaarheid, die vernedering enzovoort. Die van vernedering en al wat daarmee samenhangt. En dat is wat die Filippense brief ons leert. Brieven dus in het Nieuwe Testament. En ze benadrukken in hun vorm dat het daarbij gaat om dingen die bekendgemaakt worden, maar niet zozeer aan de wereld. Daar is het niet voor bestemd. Het is bestemd voor de gelovigen. Wat ongelovigen betreft, hen zou het evangelie gepredikt worden. Dat er redding is door geloof in de Heer Jezus Christus. En dat dan uitgelegd moet worden wie hij is. Dat is inderdaad zo. Maar wat hij vandaag doet, wat hij gedaan heeft, oké. Maar wat hij vandaag doet, Dat is alleen bestemd voor de gelovigen en wat hij in de toekomst doet, uiteraard ook. En vandaar met nadruk geadresseerde brieven. Wij kennen trouwens nog steeds tot vandaag officieel het briefgeheim. Wat langzamerhand niet veel meer betekent, maar door onze moderne zogeheten communicatiemiddelen. Maar vooruit maar weer. Nu is het zo dat wij van de apostel Paulus enige brieven hebben, de meeste, die gericht zijn inderdaad aan een plaats. Er staat de naam van een plaatsnaam boven, zal ik maar zeggen. Hè. U weet wel, aan de gelovigen in Rome, aan die van Korinthe, aan die van Galatië, die van Efeze, die van Filippenzen en die van Filippi en van Colosse en van. Daar houdt het op. En die aan de Thessalonica, dat zijn er twee. En daarna houdt het op, want dan hebben we nog wat persoonlijke brieven. Dat wil zeggen, men noemt dat herderlijke brieven, de pastorale brieven aan Timotheus, Titus en Philemon. Maar die gemeentelijke brieven, die vormen bij elkaar wel degelijk één geheel. Men vindt over het algemeen dat die Bijbelboeken in chronologische volgorde geplaatst zouden moeten worden. Ik zie dat niet zo zitten, waarom dat nou weer zou moeten. Bovendien, er staan geen jaartallen bij, dus het wordt heel moeilijk om ze in die volgorde te zetten. Ze zijn in onze Bijbels geplaatst op volgorde van inhoud, wat ongeveer het onderwerp van die brieven is. En ik moet u zeggen dat dat dan toch op een of andere manier wel doelmatig gebeurd is. Want er zit wel degelijk een bepaalde ontwikkeling in. Die brieven hebben zo hun eigen plaats in het geheel. Bij analyse daarvan moet ik zeggen dat die wat wij dan noemen gemeentelijke brieven van Paulus, dat die eigenlijk in drie groepen staan, achtereenvolgens. Waarbij de eerste groep gevormd wordt door Romeinen, Korinthe, Galaten. Dat zijn drie namen, maar het zijn vier brieven. Het zijn twee Korinthebrieven. Romeinen, Korinthe, Galaten. Die groep die spreekt primair over, nou ja, hoe wij verlost zijn geworden en wat er zo de consequenties van zijn. Hij heeft nogal sterk een blik op hoe het vroeger was, op het verleden. Maar de strekking ervan is natuurlijk altijd, het is nu niet meer zo, het is veranderd. Als ik het samenvat, dan moet ik zeggen dat we in Romeinen, Korinthe, Galaten, in de praktijk, en dan zeg ik het heel kort, lezen hoe wij die zondaren waren gerechtvaardigd zijn geworden. Een deel hebben gekregen aan de dood, het lijden, de dood, de begrafenis, de opstanding van Christus. Kortom, wedergeboorte is daar in essentie het onderwerp. Daarna hebben wij nog drie brieven, die ook, al drie namen van brieven althans, die bij elkaar horen. Dat is Efeze, Filippense, Colossense. Die drie brieven, waarvan de Filippense brief dus deel van uitmaakt, die spreken niet meer over hoe het zo gekomen is. Nou ja, het komt wel voor. En in Efeze wordt het ook aan het begin, in hoofdstuk 1, samengevat. Maar het gaat meteen verder met dat wij niet alleen zijn gestorven, begraven en opgewekt met Christus, maar ook dat wij met hem gezet zijn in de hemel. Dat is iets wat je eigenlijk in Romeinen, Korinthe, Galaten niet tegenkomt. Heb je dat nog? Bij Efeze, de groep Efeze noem ik dat dan. Hè? Ik noem het de groep Romeinen, de groep Efeze. En dan krijg je Thessalonicense nog. Die groep Efeze en dus Efeze, Filippense, Colossense spreken over de hemelse positie van de gemeente. Niet ooit in de toekomst zozeer, maar nu. Dat wil zeggen de gemeente als behorend tot de hemelse dingen. En dat sluit aardig aan op mijn wat lange inleiding van een uur, daarstraks. Wij horen niet bij deze wereld. Als we ergens bij horen, is het bij hemelse dingen. Vandaar dat de Efezebrief begint met een samenvatting van wat vooraf ging. En met name verwijst het dan naar de Romeinenbrief. En dat komt dan aan het eind van hoofdstuk 1 uit bij... Bij de opstanding van Christus enzovoorts. Maar in hoofdstuk 2, daar vertraagt het tempo ineens. En daar wordt gezegd, en het begint met een lange zin die onderbroken wordt, dus hij is moeilijk te citeren. Maar dan staat er, hij heeft u, daar gij dood waart, mede opgewekt met Christus en mede gezet in de hemel. Dat lees je in Romeinen niet. Nou ja, niet dat het daar ontkend wordt of zoiets. Maar daar wordt in Romeinen, Korinthe gelaten, feitelijk niet op ingegaan. Op die positie van de gemeente vandaag. Kortom, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, die drie bij elkaar, die gaan over de tegenwoordige positie van de gemeente. Romeinen, Korinthe gelaten ging... hoe het in het verleden was en hoe het zo gekomen is. Maar wat dan de status quo van vandaag is... dat is Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En u raadt het al, we krijgen nog een groep. Maar dat zijn twee brieven met dezelfde naam. De twee brieven aan de Thessalonicenzen. En die spreken specifiek... specifiek. Dat is de essentie van die brieven. Ze spreken over de toekomst van de gemeente. Dat wil zeggen... over de opname van de gemeente. Maar meer nog, want dat is niet eens het belangrijkste... Ze spreken over het loon, de erfenis, de heerlijkheid... die wij zouden ontvangen met Christus... en die geopenbaard zou worden in zijn wederkomst. Kortom, als we het helemaal kort willen hebben... is het gewoon verleden, heden en toekomst. Maar nou doe ik ze een beetje onrecht, want Romeinen, Korinthe, Galaten spreekt natuurlijk wel degelijk over het heden. Maar waar gaat het over? Ik heb hier een paar volzinnen ooit eens een keer opgeschreven, lang geleden. Bij de Romeinenbrief, instructie aangaande het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had, dat is vers 1. Het evangelie van God, het welke hij tevoren beloofd had... en dat kracht Gods is tot zaligheid. Kortom, het gaat over de rechtvaardigmaking van de zondaar... door zijn vereniging met de gestorven en opgewekte Christus. Zoiets. Waarna volgt Korinthe. En die Korinthebrief gaat dan in op een specifiek aspect. Het zijn lange brieven, dus er staat veel in. Maar de essentie van de... Korinthebrieven is dat men zou vasthouden aan wat de Romeinenbrief leert, namelijk dat wij als gelovigen gestorven zijn voor de wereld. In de wereld dus ook geen rechten hebben en in de wereld, ik bedoel letterlijk in de wereld, ook geen plichten. Begrijp je me goed, naar de mensen, de uitwendige mens staan we er middenin, maar het punt is dat... als christen hebben we daar verder niet mee van doen. Als christenen voor de Heer maken we deel uit van een andere gemeenschap... namelijk van de gemeente als zodanig. Die één geacht wordt te zijn, maar die in de praktijk verscheurd is. Herkent u de eerste Korinthebrief? Er zijn scheuringen onder u, een verdeeldheid. De een zegt, ik ben van die en de ander is van die. Dan zijn ze allemaal weer van een verschillend kerkgenootschap... en wat het maar was. De apostel noemt dat vleeselijk. Maar het punt is, wij zijn naar het vlees gestorven. Naar de oude mens. En opgewekt naar de geest. En dat plaatst ons in een heel andere positie. Vandaar dat je in de Korinthebrief dat gedoe hebt altijd over het huwelijk. Dat is een paar hoofdstukken lang. Gedoe. En seksualiteit, ja, wat er maar mee te maken heeft. Het zijn populaire onderwerpen van de mens. Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn. Het is altijd een populair onderwerp. Er worden dikke boeken over geschreven, over tuurlijk. En over de seksualiteit en wat... Maar, ja, broeder, ik kan het niet helpen. Ik word ook al wat ouder, dus ja... Ik heb het grotendeels achter de rug, mag ik wel zeggen. Maar goed, het houdt de mensen bezig, maar het is niet zeer christelijk. En de apostel zegt, ja, het is een vleeselijke instelling, klopt bij de wereld. En dat moet je gewoon even geregeld hebben en even weten hoe de Heer er tegenaan kijkt. En dat is het dan. Daar is er tamelijk rigoureus mee en ik kom er ook nooit meer op terug. Nou ja, hij roept ergens een keer het bed zij onbevlekt. Dan krijg ik altijd vragen daarover. Wat zegt die apostel daar nou? Nou, dan moet je zeggen, hij zegt daar wat in de Korinthebrieven ook staat, maar dat doet hij er 2-3 hoofdstukken over. En hij wil er gewoon niet verder op ingaan, je moet het maar begrijpen. En zo, dus beeldspraak, dus dat zal ook wel uit de Bijbel verdwijnen. Maar vooruit maar weer. Maar het zijn aardse dingen. Dan heb je nog dat idee dat er mensen zijn, gelovigen zijn, die denken dat ze onrecht lijden, dat hen onrecht wordt aangedaan. De Paulus veegt de vloer met hen aan en hij zegt, waarom leid je niet liever onrecht? We hebben een rechter, dat is de Heer. En als die er niks aan doet, dan hoef je er zelf ook verder niks aan te doen. Afgezien daarvan, de Heer zal er wat aan doen. Uiteindelijk zal hij recht doen. Op zijn tijd. Dat is de algemene Bijbelse waarheid. Hè? Dat soort dingen, dat is Korinthe. Heb je dat nog? En met als algemene strekking, we zijn dienstknechten van God en niet van mensen. Staat daar ook letterlijk in. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Staat in de eerste Korinthebrieven. En tot het eind van de tweede Korinthebrief aan toe komt die gedachte voor bij zijn zwak. Maar de Heer zou zijn kracht door onze zwakheid volbrengen. Dus 2 Korinthe, bijna het laatste hoofdstuk. Enzovoort. En 1 Korinthe, hoofdstuk 15, gaat weliswaar over de lichamelijke opstanding. Maar het eindigt toch met de waarschuwing. Maar in die opstanding zouden wij van de Heer loon ontvangen. Dus zij dan onwankelbaar, standvastig, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En daar eindigt 1 Korinthe 15 mee. Het hele hoofdstuk gaat over de opstanding. De strekking is, denk erom, wij zouden loon ontvangen. Het gaat om het resultaat van onze levens. En de Heer zou dat beoordelen. En niemand anders. Maar dat stond al in 1 Korinthe 4. Nee, dat hoef je allemaal niet te onthouden, maar ik vertel dat maar. Dat is de Korinthebrieven. Beetje vervelende brieven ook, eigenlijk. Omdat daar de apostel als het ware grote afstand neemt van al dat menselijke gedoe. Ook onder gelovigen, die zich van alles verbeelden. Dat is Korinthebrieven. Want is de grondgedachte, wij zijn voor de wereld naar het vlees gestorven. Maar het is de ontwikkeling van wat bijvoorbeeld ook de essentie is van Romeinen hoofdstuk 6. Komt in Romeinen allemaal voor. Daarom noem ik het ook de groep Romeinen. Dan heb je tamelijk naadloos ook nog de brief aan de Galaten. Die is dan wat korter, maar heeft eigenlijk dezelfde strekking als de Korinthebrieven. Alleen de Galatenbrief leert niet zozeer, wij zijn naar het vlees en naar de zonde gestorven, maar meer strekking van, wij zijn naar de wet gestorven. We zijn gestorven met Christus en wie dood is, is niet onder de wet. Dat is Galaten. Ook ontleend aan Romeinen, maar dan is het Romeinen 7, meer specifiek. Zie, maar het vult elkaar aan. Het is één geheel. Waarbij de eerste, de Romeinenbrief, dus in hoge mate leerstellig is. En Korinthe en Galaten een praktische, meer praktisch gerichte toepassing zijn van de leer uit de Romeinenbrief. Diezelfde structuur vind je ook bij Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Namelijk, de grote leerstellige brief is Efeze, waarbij het gaat om de verborgenheid eigenlijk, hè? Om het feit dat de gemeente weliswaar een volk is van eerstgeborenen van het nieuwe verbond, die deel hebben aan de opstanding van Christus. Maar als eerstgeborenen heeft die gemeente een hemelse positie. Een positie in Christus. Het eerste echte vers, na de envelop zal ik maar zeggen, het eerste echte vers van Efezus, Efeze 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. En vooral dat in de hemel is een toevoeging van wat in Romeinen gezegd wordt. In Romeinen ben je nog gewoon bij in Christus. Maar Efeze voegt er meteen aan toe, in de hemel. En dan duurt het tot hoofdstuk 2, waar dan staat, ja, want we zijn met Christus niet alleen opgewekt, maar met Christus gezet in de hemel. Want Christus is gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. En wij zijn daar ook gezeten. Hij is ons hoofd, hij is onze vertegenwoordiger. Hij is onze borg en middelaar van het nieuwe verbond. En dus is dat daar onze positie. Ook vandaag, wij zijn een hemels volk. Niet omdat we er naartoe gaan, het is andersom. We gaan er naartoe omdat we er al zijn. Nou, specifiek staat dat in de Filippense brief, maar dan ben ik in hoofdstuk 4. Dus die moet u nog even te goed houden. Maar over die hemelse positie van de gemeente gaat het. En daarbij dus om dingen die weliswaar in het Oude Testament genoemd worden, maar niet geopenbaard. Zo heet het niet. En zo staat het in Efeze, dat het zo is. Hè? Het is wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Het maakt deel uit van de verborgene dingen. Wat doet God vandaag? Hij doet een hemelswerk. Hij verzamelt zich een hemelsvolk. En daarna pas zal hij doen wat hij in het Oude Testament wel degelijk geopenbaard is, zwart op wit. Namelijk de vestiging van zijn koninkrijk, het herstel van de troon van David in Jeruzalem, de terugverzameling van Israël en de uitbreiding van zijn rijk over alle volkeren, over heel de aarde. Voor een periode van meer dan 1000 jaar. Nou ja, eigenlijk voor eeuwig. Maar binnen deze oude schepping, een periode van 1000 jaar of meer, dat doet er nou eigenlijk ook niet toe. Maar dat is Efeze, de hemelse positie van Christus en daarmee van de gelovigen. Efeze, de Efezebrief, is dus ook het logische vervolg op de Romeinenbrief. In Romeinen met Christus begraven, gestorven begraven, opgewekt. In Efeze wordt het samengevat en wordt gezegd, maar ook gezet in de hemel. En daarover handelen dan ook Filippenzen en Colossenzen. Filippenzen komt dus ook weer als tweede van die groep overeen met de brieven aan Korinthe. Dat wil zeggen, met als strekking, we hebben een hemelse positie, maar we zijn dood voor de wereld. En dood naar het vlees. In de wereld hebben wij geen rechten, maar wij hebben een hemels burgerschap. En dat brengt met zich mee dat wij nederig zouden zijn, zeker in deze wereld waar wij geen plaats hebben. En omdat we onderweg zijn ook naar de hemel, want ons vernederd lichaam zal immers veranderd worden. Dat is Filippenzen, het is 3 nog, laatste versie van Filippenzen 3. Waar dat staat, hè, dat onze vernederde lichaam veranderd zal worden. Waar wij daarheen onderweg zijn, past ons dienstbaarheid, gehoorzaamheid in afwachting tot de Heer ons zal verhogen, dan wel belonen, of hoe dat maar heten mag. En dan volgt nog Colossense, en die als derde uit de reeks komt weer overeen met nummer 3 uit de voorgaande reeks, dat wil zeggen, komt weer overeen met Galaten. Colossense leert, wij zijn der wet gestorven. Wij zijn niet onder de wet. Het is een groot deel van die brief dat zich daarmee bezighoudt, verhoudingsgewijs. En dat is weer zo omdat we geacht worden een hemelsvolk te zijn. Heb je dat? Ik schrijf die dingen gewoonlijk op in een structuur. En dan schrijf ik op Romeinen, Korinthe, Galaten, en dan begin ik weer vooraan, Efeze, Filippense, Colossense, want Romeinen vindt zijn vervolg in Efeze, dat is de hoofdlijn. En Romeinen heeft als commentaar Korinthe, dat zich bezighoudt in het algemeen met het vlees, en Galaten vervolgens houdt zich bezig met wet. En dan heb je Efeze en dan volgt Filippense, houdt zich weer bezig met vlees. En daarna Colossense houdt zich weer bezig met wet. Er zit een volstrekte structuur in, opbouw. En zo zijn die brieven in onze Bijbels terechtgekomen. En Thessalonicense, zei ik u al, spreken beide over de toekomst feitelijk van de gemeente. Vandaar dat je daar de opname in tegenkomt, in beide brieven overigens. Maar zoals u zegt, dat is niet het belangrijkste eigenlijk. Het belangrijkste van onze toekomst is niet dat we de heer zullen tegemoet gaan in de lucht. De belangrijkste is dat we hem tegemoet gaan en dus met hem zouden wederkomen en met Christus zouden geopenbaard worden in heerlijkheid, in de openbaring van zijn koninkrijk. En daar ligt onze toekomst, ook ons toekomstige werk. Onze functie en onze positie. Dat u niet denkt, zoals velen denken, straks gaan we naar de hemel en dan leefden we nog lang en gelukkig. En heeft niemand meer wat van ons gehoord. Dat is niet zo. Als de wereld wat zou horen van ons, dan is het dan pas. Daarna. In de openbaring van zijn koninkrijk. Want dan zijn we dat hemelse volk dat hem vergezelt in zijn wederkomst, dus toch tegemoet gaan. Dan komen we toch samen weder. Dat is wat de Bijbel beschrijft. En dan zullen wij als gemeente geopenbaard worden aan de wereld. Dat is dus niet in onze dagen, waarin men dat zo graag wil. De gemeente die zal de dienst wel uitmaken hier in deze wereld, met zijn kerkvorsten en alles, weet u nog, en wereldlijke macht. Dat weet u toch, hoe dat zit in het christendom. We moeten allemaal in de wereld wat doen. Erkenning hebben, onze rechten claimen, en dat soort dingen. Nee, dat komt pas in de toekomst en dat ziet er dan toch wat anders uit. Ook dan zijn we dienstknechten van Jezus Christus in de openbaring van zijn koninkrijk. Daarin zijn we onderweg. Dat wordt ook genoemd, in Efeze wordt het genoemd, onze zoonstelling. Daar staat er ook meteen achter, Efeze 1, vers 3 zegt: we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat is het woord om over te struikelen, hoor. In de hemel. Daar gaat het over. Dat is nieuw, min of meer. In Christus. En als je dan vraagt, wat zijn die zegeningen dan? Nou, dat hij ons in Christus heeft, vers 4, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, wat het maar wezen mag, maar van lang geleden. Waarbij het gaat om de positie van de gemeente in en met Christus als zodanig. En daarna meteen vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Want dat staat er echt, hè. Het is nou mijn eigenlijk onderwerp niet, dus dieper ga ik er niet op in. Maar die zoonstelling, ja, dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht, zoals we het beginsel kennen al uit het boek Genesis. We zullen deel hebben aan dat koningschap. Dat wil zeggen, dat weet iedereen toch, hè? Of moet ik ook liederen citeren. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Hoe kunt gij sluimeren de hemel zo na? Staat op uw wacht, ik vind het krom Nederlands, maar ja, in een lied mag alles. Staat op uw wacht en trekt aan uw rusting. Wel als kind geen idee wat daar gezongen werd, maar wij zongen dat wel, hoor. Kinderen des konings, hè? In het Engels heb je nog dat lied I'm a child of the king, enzovoorts. Ja, precies. Wij zongen trouwens ook hem die ons lief heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Twee keer amen zelfs, vertraagd. Anders kwam je met het aantal maten niet uit. Lied 166 uit de bundel van Voorhoeven, maar die heet tegenwoordig Van Medema, geloof ik. Als die nog bestaat tenminste, weet ik niet. Nee, het is Openbaring 1, vers 6. Ja. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Precies. Nou ja, nu nog geen koningen, maar daartoe wel tevoren verordineerd. En straks zullen we tot zonen gesteld worden. Heb je dat nog? En dan begint pas de uitoefening van ons ambt. Daarna, officieel. En tot vandaag zijn we in opleiding. Want dat heb je zo met koningen en priesters. Naar Bijbelse maatstaven worden die als zodanig, ik bedoel als koningen en priesters, geboren, maar het duurt even voordat ze in hun ambt officieel bevestigd worden. Als dat al gebeuren zal. En als ze niet in het ambt bevestigd worden, blijven ze nog altijd leden van de koninklijke familie, dan wel van de priesterlijke familie. Heb je dat nog? Ze kwam al in de Bijbel geregeld, hoor. Ja. Want je kon ook nog als priester word je geboren, weet je wel, uit de zonen van Aaron. Ja. Maar als je een of andere specifieke afwijking had of zo, dan mocht je niet de priester ambt bedienen, maar je was wel priester. Je deed wel niks. Dat mocht ook niet. Maar je was het wel. Nou ja, dat is ongeveer onze positie. Wij zijn onderweg naar die aanstelling tot zoon. En bij gebleken geschiktheid zegt hij dan dus: welaan gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ontvang 10 steden. Dat is, wordt aangesteld in een verantwoordelijke positie. Koningschap is dat, hoor. Van in verband met steden, naar al oud gebruik. En de ander krijgt er meer, en de ander krijgt er minder. Dat is nou eenmaal zo, dat zo leert de Bijbel dat ook. En het een en ander is afhankelijk wel degelijk van ons praktische leven. U weet wel, er zijn er legio die denken, als je in dit leven goed je best doet, dan kom je misschien met een 6 Nou, 5+ dan. Dan kom je met een 6 nog misschien, kom je net in de hemel. Word je net behouden, hè? Dat is gewoon heidense religie, maar de christenen denken dat het net zo is, hè? En dan gaan ze, als ze dat halen, dat 6, want we zijn in Nederland, dus dat is allemaal plat, een 6, en dan kom je in de hemel. Als je een boeddhist was geweest, kom je in het nirwana. En als je een Indiaan was geweest, kwam je in de eeuwige jachtvelden of zo. En als je een Griek was, kwam je in de Champs-Élysées. Wat dat met fietsen te maken heeft, heb ik nooit begrepen, maar kom je in de Élyséese velden. Zoiets. En als je een christen bent, kom je dan in de hemel. Dat is niet zo, een mens wordt niet uit werken zalig in die zin, maar gewoon door geloof. Alleen door geloof. Leert de Bijbel dan niet dat wij zouden werken? En dat we iets zouden doen met onze levens en dat het een resultaat zou hebben voor het hiernamaals? Zeker wel. Maar dan moet je wel eerst wedergeboren zijn uit geloof. Dan ben je een kind van God. Dat blijf je dus ook altijd. En als je dat altijd blijft, is het niet best. Want iemand die altijd een kind blijft, dat is niet goed gegaan. Maar dat kan. En bovendien, je vindt ook in het Oude Testament voorbeelden van koningen die zonen hadden en pa zei gewoon: nee jongen, jij niet, want je deugt niet. Of Jacob die dan tot zijn oudste zoon zegt: ja, je hebt iets wat gedaan wat me nou onschuld is. Die is het verkeerde been uit bed gestapt, of met zijn goede been in het verkeerde bed gestapt, of wat het ook maar was. Het is niet netjes om daarover te spreken achteraf, maar jij niet, zei hij. En hij was de oudste, maar had de eerste rechten. En hij wordt gepasseerd voor koningschap, voor eerstgeboorterecht, voor priesterschap enzovoorts. Dat kan dus. En dus zegt de Hebreeënbrief tot ons dat niet iemand zijn hoereerde die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Wij worden geacht daar belang bij te hebben. Want wij zijn onderweg naar zoonstelling. En dat is op basis van gebleken trouw. Onder het gezag, niet van de duivel, onder het gezag van de Heer zelf. Die weet wat wij nodig hebben, die weet wat wij kunnen en wat wij niet kunnen. Die beloofd heeft ons te geven wat wij nodig hebben. Die in de dagen van de verzoeking ook de uitkomst zal geven. Die als het ons aan kracht ontbreekt, zou hij zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Dus je moet je daar gewoon aan overlaten. En that's it. Maar dat betekent niet dat je met lege handen zit. Dat betekent dat je wel wat van je verwacht, wat het ook maar wezen mag. En daar gaat het dus over, hè, in deze brieven. Wij als kinderen Gods zijn dienstknechten van God, en de Heer zou ons opvoeden voor onze zoonstelling. Want daartoe heeft hij de gemeente collectief, maar elk lid van die gemeente dus ook, tevoren verordineerd. Dat is Efeze 1, vers 5. En dat is ook waar het in Filippenzen over gaat. Tot slot, van deze avond dan. Want in Filippenzen wordt uitdrukkelijk gezegd in vers 6 van hoofdstuk 1. Dat is dus in de inleiding van de brief. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En nu zeg ik niks anders dan, hij is dus een goed werk aan ons begonnen, en dat werk is gericht op de dag van Jezus Christus. In de praktijk, daar hebben we het ook verder over, in de praktijk spreekt dat dus over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En nauwkeuriger hebben we het er later over. Dat is dat goede werk. En nog sterker is natuurlijk Filippenzen hoofdstuk 2. Waar staat: dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat is vers 5. Die, wat er dan staat is, de Heer Jezus Christus, die zichzelf uitermate vernederd heeft, die gehoorzaam is geworden in de gestalte van een dienstknecht, die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, vers 9, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is voorbeeld. Het is niet maar leerstellige waarheid. Het is veel meer dan dat. Het is een praktisch voorbeeld voor onze levens. En er zijn er, naar men zegt, miljoenen geweest die weggegaan zijn van gehoorzaamheid, van dienstbaarheid, van trouw aan God en zijn woord en daarmee ook aan Christus, en die dat daadwerkelijk met de dood hebben moeten bekopen. Waarvan traditioneel gezegd wordt dat zij de martelaarskroon ontvangen. Of zelfs ontvangen hebben, hoe men daar maar over denkt. Maar dat is de situatie. En vervolgens zeg ik dan, nou ja, in onze dagen, in onze samenleving zal het zo'n vaart niet lopen. Al zeg ik het toch met enige bedenkingen in mijn achterhoofd. Want ik weet niet hoeveel vaart dat loopt. Maar in het algemeen, wij hebben het dan nog wel goed, dus wat zeuren we eigenlijk? Maar dit wordt van ons verwacht, trouw te zijn aan de Heer. Ook als het eventueel zou leiden tot zoiets als de marteldood. Het is dienstbaarheid. En daarna komt pas, en dat is een vast bijbels gegeven, daarna komt de verhoging. We hebben meer voorbeelden, niet alleen van de Heer Jezus. Die van Jozef is ook altijd mooi en duidelijk. Hè? Uiterste vernedering, uiterste verhoging. En dat komt nog een paar keer vaker voor. Job is er ook een. Alleen je moet dan al die meer dan 40 hoofdstukken doorworstelen, van hoofdstuk 1 naar het laatste hoofdstuk. Wat mij zelden lukt, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het is het wel, hè? Uiterste vernedering, uiterste verhoging. En het is omdat het een bijbels beginsel is. Hier in deze wereld wacht ons geen eer of heerlijkheid, geen langzame groei tot iets groots of iets dergelijks. Integendeel, wat ons hier wacht is een weg van lijden, van onderdrukking, van vervolging. En wat ons persoonlijk betreft in de eerste plaats van trouw aan de Heer, van gehoorzaamheid onder alle omstandigheden. En daarvoor zullen wij beloond worden. Dit waren heel sterke woorden, maar meestal ziet het er voor ons wat gemakkelijker uit, hè. Hebben wij een taak, hebben we een werk voor de Heer. Je moet soms een zaal huren voor een samenkomst, soms moet je zorgen voor de koffie. Weet je veel wat, er zijn zo van die dingen. En de Heer laat je dat doen en vraagt van je of je trouw bent daarin. That's it. En niet voor persoonlijke eer, maar gewoon om hem te dienen. En in relatie tot hem. En wat anderen ervan vinden, dat is niet aan de orde. Meer daarover de volgende keer in Filippenzen 1. En zullen we ons wat meer beperken tot de Filippenzenbrief. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen. Dat we u hebben ook als een licht die ons voorgaat op ons pad. Als licht dat schijnt in onze harten. En we danken u dat we in gemeenschap met u mogen wandelen zoals uw woord zegt. en daarmee ook gezamenlijk als uw kinderen wandelen mogen in uw licht, terwijl de wereld in duisternis is. En dat laatste betreuren wij zo goed als u dat betreurt, maar we weten uit uw woord dat dit nou eenmaal de situatie is in onze dagen waarin in het algemeen de wereld ongelovig is. We weten ook dat eenmaal de gehele aarde verlicht zal worden door uzelf. Wanneer de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. We danken u ook dat we dat zullen meemaken, omdat u ons eeuwig leven geschonken hebt. Dat wij mogen zien al wat u gesproken hebt uit het verleden. Mogen zien de vervulling van al uw beloften en daar vandaag reeds uit mogen leven. Wij danken u daarom dat we ook hier mochten zijn op deze avond. Om uw woord te openen. Om onze harten te openen. Om te komen tot kennis van wie u bent. En in plaats van dat we u proberen te introduceren in ons eigen werk ten behoeve van een wereld, wellicht met goede bedoelingen dan ook nog, bent u het die ons roept opdat wij ons zouden interesseren in uw werk. En daar onze plaats in zouden innemen. Als leden van dat ene lichaam. Als behoren tot die ene gemeente, dat volk van eerstgeborenen. We danken u dat we voor dat doel onszelf ook aan u mogen opdragen. Aan u mogen wijden, onze lichamen zouden stellen tot levend heilig, God welbehagelijk offer. Opdat wij als uw kinderen door het leven zouden gaan. Als uw dienstknechten. Om de dagen die ons over zijn in het vlees niet meer der heidenen wil te volbrengen, maar te leven, te wandelen in die goede werken welke u hebt voorbereid. Wij danken u daarom dat u ons leven hebt geschonken en dat leven ook zin en inhoud wilt geven. En daarom dragen we ons aan u op. Wees u ons dan nabij, met uw kracht en met uw licht, om Christus wil. Amen.